Gemeente, ik dacht zojuist toen wij Psalm 42 zongen, dat zou Abraham wel hebben kunnen zingen. Het was ook nacht misschien wel in zijn leven. Donkere momenten stel ik mij zo voor. Als God komt en de Heere is gekomen met een wel heel bijzonder woord. Een heel bijzondere eis die wordt neergelegd in het leven van Abraham. De Heere roept Abraham op de offerweg. Dat was op zich helemaal niks bijzonders in de tijd van het oude verbond. En dat moet ook vandaag in zekere zin ons niet als vreemd voorkomen, dat God roept op de offerweg. Maar gemeente, als God vraagt om het kind Isaac, kunt u begrijpen, hoop ik, dat dat toch wel een crisismoment zal hebben gebracht in het leven van de aartsvader. Abraham, ik wil je zoon. Isaac. Isaac, en u weet wellicht de betekenis van die naam. De Heere heeft een lachen gemaakt. Niet een soort van werelds lachen, maar een heilig lachen. Een vreugdevol lachen in God. Een lachen dat God gemaakt heeft in het huis en hart van Abraham. Ik neem u wat mee in de geschiedenis als Abraham 's avonds uit zijn tent kruipt en omhoog ziet naar de donkere sterrenhemel en al die duizenden en tienduizenden sterretjes ziet schitteren en glanzen, dan is het alsof die sterren hem toeroepen: Abraham, weet je nog, zo talrijk heeft God beloofd je nageslacht te maken. Probeer ons maar te tellen, talrijk zal je nageslacht wezen. En u weet, dan moet je nog geen kind hebben. En je vrouw is niet in verwachting. Maar Abraham heeft God geloofd. En gemeente, dat is toch een geweldig iets. Als een mens de Heere gelooft. Want dat doen we van nature niet. Maar hem geloven met heel ons hart. Dat heeft Abraham gedaan. Hij heeft zich vastgeklampt aan God en aan zijn woord. En u weet, die belofte is niet onvervuld gebleven. Die belofte is in vervulling gekomen. Het ging door strijd en door worsteling en aanvechting heen. Maar ook dat was kennelijk nodig. En zo heeft Abraham geleerd dat een mens beschaamd uitkomt met zichzelf meer dan eens, maar met God nooit. En lieve vrienden, ik hoop dat u dat ook weet in uw leven. Dat je ook in je jonge leven met jezelf misschien al dan eens onderuit bent gegaan, maar zo in die weg hebt geleefd, dat je met God nooit beschaamd uitkomt. Abraham heeft God geloofd en toen is dat kind geboren. Dat wonderkind Isaac, niet zomaar een jongen, als duizenden anderen, maar een kind waarop de bijzondere belofte van God rust. En dat weten we wellicht allemaal, uit deze Isaac zal straks in voortgang van de tijd, in de lijn van de geslachten, geboren worden de grote Abrahams zoon, de Heere Jezus Christus, in wie gezegd is dat daar al de geslachten van het aardrijk in gezegend zullen worden. Gemeente, wat een heerlijke toekomst wacht. En Abraham heeft gezien met ogen van het geloof door de tijd heen. Hij heeft bij tijden en momenten als het ware mogen blikken in de kribbe van Bethlehem, op het kruis van Golgotha, in het open graf van de paasmorgen, door de dienst van de offers heen het lam van God, de Heere Jezus Christus, mogen aanschouwen. Dat lam dat gekomen is in de wereld. Ja, waarom eigenlijk? Gekomen om te sterven. Om te sterven en zo u, jou en mij van de eeuwige rampzaligheid te ontrukken. En om een mens voor eeuwig gelukkig te maken. Hij is immers gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij wil u dienen, gemeente. de Heere Jezus Christus. Hij wil u dienen met zijn dood en met zijn opstanding, met zijn leven en met zijn sterven. Hij wil u dienen met zijn kruis, hij wil u dienen met al die zegeningen en vruchten die hij verworven heeft, in de weg van volmaakte gehoorzaamheid aan zijn Vader. Opdat zelfs een wederhorig kroost altijd bij God zou wonen. Gelooft u dat? Abraham wel. Heeft de Heere op zijn woord geloofd en nogmaals, wat is dat geweldig, gemeend als een mens daar komt, dat hij God op zijn woord gelooft. Want er lopen ook heel wat mensen aan de rechterkant in de kerk die God niet op het woord geloven, die hun jamaars hebben. En die God op een vrome manier tegenschikken, maar Abraham heeft geloofd. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Heeft ook dat spreken van God geloofd aangaande die bijzondere belofte dat hem een zoon geboren zou worden in ouderdom. Hij is ermee bezig geweest. Gemeente, wat een geweldig moment als die belofte vervuld wordt. Isaac geboren wordt. En dat kind dat groeit daarop voor het aangezicht van twee mensen die reeds op leeftijd zijn gekomen, Abraham en Sarah. En dan gaat dat leven zo voort, het kabbelt zo verder, totdat God opnieuw verschijnt. En dan zegt God: Abraham, ik wil eens praten met je over dat kind van je. Abraham, neem uw zoon, uw enige, Isaac, van wie ik weet dat je hem zo intens lief hebt, en ga heen naar het land Moria en offer hem al daar op een van de bergen die ik u zeggen zal. Gemeente, wat gaat God doen? Wat gaat de Heere nu doen? Nou, wij staan achter de geschiedenis en weten nu vanmiddag al een beetje wat God gaat doen. Hij gaat het geloof van Abraham beproeven. Want gemeente, bij Abraham en Sarah moeten hun kind niet op een manier verliezen zoals ouders ook vandaag soms hun kind moeten verliezen. Moeten afstaan door de dood aan God, maar Abraham wordt erbij ingeschakeld. Hij moet een daad stellen, want Isaac wordt hem niet afgenomen, maar hij moet Isaac aan God teruggeven. Hij moet hem afgeven. Het geloof van deze man wordt beproefd. Uw Bijbeltje staat in ons tekstgedeelte waarschijnlijk een ander woord. Daar staat verzoeken als hij verzocht werd. Nu is het u wel opgevallen, denk ik, dat ik bewust heb gelezen als hij beproefd werd. En weet u waarom ik dat heb? Omdat God nooit verzoekt. Jacobus schrijft: niemand als verzocht wordt zeggen, ik word van God verzocht, want God verzoekt niemand. In ieder geval niet tot het kwade. Kijk, woorden gaan wel eens wat, krijgen wel eens een wat verschuiving in betekenis. Hier staat in het Hebreeuws een woord dat je op twee manieren kunt talen, beproeven en verzoeken. Maar vooral dat woordje verzoeken heeft in de loop der tijd bij ons een heel negatieve klank gekregen. En we gaan onderscheiden en zeggen: beproeven, dat is een daad van God. De Heere gooit het geloof van zijn kinderen wel eens in de smeltkroes. Hij loutert het geloofsleven van zijn kinderen. Maar verzoeken, dat is het werk van de boze, van de Satan. Die geen mens ontziet, kun je net denken. Die zelfs de Heere Jezus Christus niet ontziet. Die hem daar tegemoet gaat in de woestijn. U kent de geschiedenis, opgetekend Theus 4, tot driemaal toe komt te verzoeken om de Heere Jezus ontrouw te maken aan zijn opdracht. Om hem van het kruis af te houden. Telkens maar weer dan spant hij strikken en val te brengen. Want hij wil niet dat hij aan het kruis gaat. Want hij weet dat kruis, dat is het geduchte wapen in de strijd, dat zal mij straks de kop kosten. Zo is ook voorzegd toch in de moederbelofte. En weet u wat de Heer heeft gedaan, gemeente? telkens die duivel afslaan. Hoe? Met het woord als het zwaard des geestes, er staat geschreven. En in alles vasthouden aan de Vader, daarin is hij ons ook een geweldig voorbeeld. Over die wapenrusting die God aanreikt, vinden we prachtige dingen in de Efezebrief. Gemeente, altijd maar weer, dan doet de boze een appel op onze boze hartstochten. Hij is erop uit om het kwade dat daar is in ons hart tevoorschijn te brengen. Om ons aan te zetten tot de daad van de zonde. Maar dat doet de Heere nooit. Hij verzoekt niet tot het kwade, wel beproeft hij het geloof van zijn kinderen. Hij toetst het. En weet u waarom? Om zijn eigen werk tevoorschijn te brengen. Opdat zijn werk meer en meer tot schittering en tot glans zou komen. Om ons te reinigen van alle aardsgezindheid en vleeselijke overleggingen en bedoelingen. En om ons te doen groeien in het geloof. Te doen opwassen in de genade. En om dat geloof op spankracht te brengen. Daartoe moet dat geloof geoefend worden, gemeente. Zoals ook de spieren van ons lichaam soms door pijnlijke oefening sterk en sterker gemaakt worden. Maar ondertussen blijft staan dat Abraham een ontzaglijke opdracht krijgt. Zijn eigen kind aan God teruggeven. Zijn jongen, naar wiens geboorte en komen ze zo lange tijd hebben uitgezien. Het is, gemeente, in één woord door allerlei onmogelijkheden aan zijn mensenkant heen gegaan. Isaac is het kind van het wonder. En Abraham heeft in de geboorte van dit jongetje ook mogen zien de vervulling van Gods belofte. En zo is ook zijn geloof meer en meer gesterkt. En Isaac is nog veel meer, want Isaac is onderpand van heel veel andere beloften. Tal van beloften hangen aan deze Isaac. Kijk, en dat maakt dan ook de beproevingsweg waarvan we lezen hier in Genesis 22 tot een duizelingwekkend diepe weg. Hoe kan de Heere dit nu doen? Hoe kan de Heere nu dit offer vragen aan Abraham? Dat is toch, gemeente, laten we nou maar eerlijk zijn vanmiddag, aan alle kanten in strijd met zijn belofte. En misschien dat iemand wel zegt, ik vind het eigenlijk ook heel onmenselijk, onredelijk van God. En een jongen of een meisje in de kerk die zegt, ik snap er eigenlijk ook helemaal niks van, want ik meende toch telkens te lezen in de Bijbel dat God de offerdienst, de dienst van mensenoffers, verafschuwt. De Heer heeft geen goed woord over voor de Molochdienst, waarin kinderen werden geofferd aan de Moloch. Maar gemeente, laten wij nou oppassen dat we met elkaar God vanmiddag niet gaan betuttelen en gaan bekritiseren en de les lezen. Dat doet Abraham ook niet. De geschiedenis is bekend, maar ik moet u zeggen dat we dat nu eigenlijk pas voor het eerst opviel. Dat Abraham dat ook niet doet, geen moment doet. Maar om dat als een ouderwets woord te gebruiken, Abraham heeft geleerd om God, God te laten. Weer zoiets geweldigs in leven. Ook al begrijpt mijn ziel u niet, leer volgen zonder vragen. Abraham heeft geleerd om God God te laten. Gemeente, en weet u wat we dan lezen? Dan lezen we het woord van de tekst. Door het geloof heeft Abraham, toen hij beproefd werd, Isaac geofferd. Ja, hij die de beloften had ontvangen, heeft zijn enige geborene geofferd. Maar als je nou een beetje bijbelvast bent, ik zeg maar een beetje vanmiddag, dan zou het best eens kunnen zijn dat u zegt, weer zoiets aparts. Hij heeft zijn kind geofferd, lees ik hier tot twee keer toe. En zojuist, we hebben gelezen uit Genesis 22, dat Abraham zijn kind niet heeft geofferd. Wat is nou waar? Nou, het is beide waar. Het is beide waar. En dan zou u kunnen zeggen, nou, daar snap ik nou helemaal niks van, want je offert of je offert
iets.
Maar het kan toch niet zowel het een als het ander waar zijn, dat hij offert en dat hij niet heeft geofferd. Nou, gemeente, het is beide waar. In ieder geval, dat laatst is zeker waar. Want kijk, het gaat hier in onze tekst Hebreeën 11 over de gezindheid in het hart van Abraham. En daarvan zegt Calvijn prachtig dat God de bereidheid, de gezindheid in het hart al telt voor de daad. En daarin heeft Abraham deze geloofsbeproeving dan ook glansrijk doorstaan. Door het geloof, zegt de Hebreeënbrief. En wat heeft nou dat geloof gedaan? Dat heeft vastgehouden aan God. Door het geloof heeft Abraham vastgehouden aan God. Zowel aan die belofte van God, als aan dat bevel van God. Hoe tegenstrijdig die beide dingen ook lijken te zijn. En gemeente, juist daarin, in dat vasthouden aan de Heer, heeft Abraham kracht ontvangen. Kracht om staande te blijven. En zo wil de schrijver van deze brief, door dit prachtige Bijbelse voorbeeld, de Hebreeën bemoedigen, wie geloof ook van alle kanten wordt aangevallen en bestormd, bestreden en beproefd. En gemeente, ook vandaag wil deze geschiedenis ons bemoedigen en vertroosten. Als we in een beproevingsweg terecht zijn gekomen en het van binnen misschien wel allemaal overhoop ligt, wie weet vanmiddag wel. En dat ik daarom heel onverwachts hier moet voorgaan met deze preek. Dat u zegt, het stormt van binnen en het bruist van binnen. Ik begrijp God niet meer. Gemeente, dan zegt Kolbrugge, weet u wat u moet doen? Vasthouden aan God. Wat blijft ons over in nood en dood, zegt Kolbrugge, anders dan vasthouden aan God. Hem voor waarachtig en hem voor betrouwbaar houden. En dat heeft Abraham gedaan. Of hij daar in één keer is geweest, meten, dat weet ik niet. Want we lezen dat hij een en ander overwogen heeft, voordat hij de reis maakt naar Moria. Overleg. Nou, dat is toch zoiets als de dingen op een rijtje krijgen, redeneren zouden we misschien wel zeggen. En er zijn heel wat mensen die zeggen dat is helemaal al fout, want redeneren dat is de duivel eer. En ik denk dat er ook een heleboel bij in zit. Dat zeker een hele grond van waarheid heeft. Maar gemeente, het gaat in onze tekst vanmiddag wel een heilig overleggen van de dingen. Kijk, en dat kan nou alleen maar in de vreze Gods met een geheiligd verstand. Want in de waarachtige bekering wordt het verstand niet uitgeschakeld, dat denken heel veel mensen. Als God je bekeert, dan wordt het verstand uitgeschakeld. Genade maakt het verstand er niet mis. Dat lees ik helemaal niet in mijn Bijbel. Ik lees in de Petrusbrief bijvoorbeeld dat een man met verstand wonen bij zijn vrouw. En die woorden zijn ook terechtgekomen in ons trouwformulier. Maar moet u opletten. Dan gaat het niet over ons natuurlijke verstand. Dat gevallen verstand, dat verdorven verstand. Maar het gaat om een geheiligd verstand. En wat is nou een geheiligd verstand, jonge vrienden? Nou, dat is een verstand dat op God is afgestemd. En ik hoop dat je weet wat dat is. Dat is een verstand dat onderworpen is aan God. En dat zich door hem laat leiden, door woord en geest. En dat vraagt de Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Wel, als hier gezegd wordt dat Abraham overlegde, betekent dat niet anders. Dat hij voor het aangezicht van God is bezig geweest met deze opdracht. Het is immers geen kleinigheid. Te meer, gemeente, als we trekken in het licht van de heilsbeloften. Want als Abraham Isaac aan God teruggeven, Hoe zal dan ooit, laat ik maar zeggen, de moederbelofte en al die andere beloften die daaruit voortvloeien vervuld kunnen worden? Want Isaac weg, dat is alles weg. Dat is niet alleen Abrahams kind weg, maar dat is ook kind weg, voelt u? Dat is Christus weg, zo ligt het, zo ligt het. Dat is het trouw van God weg. Want zouden zijn beloftenissen dan eeuwig hun vervulling missen? Isaac weg betekent zelfs de kerk weg. Gemeente, Isaac is een sleutelfiguur in de helsgeschiedenis. Nogmaals, wordt dit kind gedood, dan zal de Heer Jezus Christus niet geboren kunnen worden. En dat betekent dat er geen zaligheid zal zijn, nog voor Jood, nog voor heiden. Waar is de Heer nu mee bezig? Om het maar een beetje in de taal van de jonge vrienden te zeggen, waar is God nou mee bezig? Breekt de Heer nu af wat hij zelf aan het opbouwen is geweest? Ondergraaft God nu zijn eigen belofte? En gemeente, nu ben ik ervan overtuigd dat de duivel zich in deze momenten verkneukeld heeft. En met grote ogen heeft toegekeken wat zou gaan gebeuren. Want immers, hij heeft er het grootste belang bij dat Isaac verbrand zal worden. Hoe heeft hij ook niet later, in de voortgang van de tijd, alles op alles gezet om de geboorte van de Heer Jezus Christus te verijdelen? En ik denk ook daarna aan de kindermoord in Bethlehem. En nog weer later, hoe heeft hij niet alles op alles gezet om de Heer Jezus van het kruis te houden? Ik heb het u al gezegd, hij moet niet aan dat kruis. Want de duivel weet, dat is mijn ondergang, dat kruis. En toch, gemeente, gelukkig dat de duivel het niet heeft gewonnen. Abraham wordt op de offerweg geroepen. Gemeente, ook wij roepen. Nee, er staat hier niet een brandofferaltaar voor in de kerk. En er staat ook niet een of ander wierookvat in de kerk. Maar wij worden wel op de offerweg geroepen. En wat is dan het offer dat God van je vraagt? Ik lees in de Spreuken bijvoorbeeld, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Ik denk dat dat het nou is. God bedelt in de prediking om uw hart. Want dat hart, dat is de zetel van het leven, van ons willen en van ons begeren. En aan wie, jonge vrienden, ouder, aan wie kun je nou je hart beter geven dan aan de Heere God? Weet jullie het ook al, jongens, hoe zalig het is, de dienst des Heeren. U al mijn liefde waardig schatten, zegt een psalmdichter, omdat gij mijn rechterhand woudt vatten. Het is mijn goed, mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. En een ander zegt weg, wereld weg, schatten, je kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Want de dienst aan de Heere, die zal je nooit teleurstellen en nooit berouwen. Het is een liefdedienst waarvan een van Gods kinderen toch zingt, uw liefdedienst heeft nooit, geen ogenblik, geen enkel moment verdroten. En als u nou bevestigend antwoordt en u zegt, wij zijn verbonden, dominee, aan de dienst des Heren. Nou gemeente, dan zeg ik toch geen woord te veel vanmiddag als ik stel dat dat ook zichtbaar wordt in uw dag. Heel praktisch. Heel praktisch. Kijk, als de Heren het voor het zeggen heeft gekregen in je leven, dan moet je bijvoorbeeld dan wel eens nee zeggen tegen zakelijk gezien heel aantrekkelijke transacties. Maar hij zegt, nee, als ik me in deze weg, in deze zaken, in deze materie begeef, dan wordt de band met God doorgesneden. Dan trekt de Heere zich terug uit mijn leven. En dan verbergt hij zijn aangezicht voor mij. Zal ik daar nog wel in vrijmoedigheid kunnen bidden en toe kunnen gaan tot de troon van Gods genade? We worden geroepen op de offerweg. Soms ook jong zijn. En je hebt kennis aan een jongen. Of kennis aan een meisje. Maar je gaat meer en meer ontdekken dat dat meisje de dienst des Heren helemaal niet begeert. En nu ga ik ervan uit dat jij wel die dienst des Heren begeert natuurlijk. Maar dat meisje, dat die jongen, die wil helemaal niet denken over dat wandelen met de Heren. Die jongen, dat meisje zegt die wereld. Pluk de dag. Carpe diem. En leef, want je leeft maar één keer, neem het er maar van. En dan worden we geroepen op de offerweg. Om misschien wel zo'n relatie, zo'n verkering uit te maken. Gemeente, zo zijn er heel wat dingen waarin een mens het mes zo nu en dan moet zetten. Maar ik wil er ook gelijk bij zeggen, het valt hem eigenlijk niet eens zwaar. Omdat de liefde van Christus daarachter zit en hem dringt en vervult. En daarom kan hij op die offerweg dingen prijsgeven. Als de Heere dan beproevingen laat komen in ons leven, dan is dat niet anders dan om aan het licht te brengen wie en wat nu de overhand heeft in ons leven. Of dat nou de liefde is tot de wereld of de liefde tot de Heere God. Terug naar Abraham. Hij staat voor een geweldig dilemma. Wat moet Abraham? Niet doen wat de Heere vraagt, dat noemt de Bijbel ongehoorzaam zijn. En zo heeft Abraham geworsteld, overleggende, overwegende, zich vastklampend meer en meer en steeds steviger aan God en aan zijn belofte. Zo heeft Abraham geworsteld dat hij uitkwam bij de almacht van God. De almacht van God, jonge vrienden, dat is niet een of ander abstract begrip uit de geloofsleer. Waarvan je zegt, nou ja, dat leren we uit een of ander oud catechismusboek, maar wat kun je er nou mee in de praktijk van het leven van alle dag? De almacht van God. En dan zeker in het verband van onze geschiedenis vanmorgen is een heerlijk ding uit het bevindelijke leven. En bevinding, dat is niet een stuk oud beschimmeld brood. Maar bevinding, en daar moet je maar eens over nadenken, jonge vrienden, ouderen. Bevinding, dat is niet anders dan dat je mag ervaren en mag weten in je leven dat God waar is en dat zijn woord waar is en dat al zijn beloften in Jezus Christus ja en amen zijn. God is almachtig. Abraham weet het. Zoals ook jongens en meisjes wel eens zeggen, mijn vader alles, maar dat is natuurlijk betrekkelijk. Zo kan God wel alles en toch, dan hoop ik niet dat u uit de bank rolt van schrik, als ik er maar gelijk achteraan zet en God kan toch niet echt alles. U zegt, lieve mensen, wat krijgen we nou? God kan niet alles. Wat hoor ik u daar zeggen, dominee? God kan niet van zijn beloften af. God kan niet van zijn eigen woord af. De Heer kan onmogelijk ontrouw zijn aan zichzelf, vrienden. Ik stel me zo voor dat Abraham, toen hij met deze merkwaardige opdracht van God worstelde, zal hebben teruggedacht aan de weg die de Heere met hem en Sarah gegaan is. Dat is ook al zo'n wonderlijke weg. Een weg waarvan je zegt met de psalmdichter, heilig zijn, o God, uw wegen. Abraham heeft teruggedacht. En ineens dan duikt uit de geschiedenis dat ogenblik voor hem op. Dat de Heere hem ontmoette, tegemoet kwam en zei, Abraham, ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees recht. En hoe heerlijk heeft Abraham de almacht van God ervaren. In wonderlijke bewaring in die vreemde wegen waarin hij soms is gekomen. God heeft telkens weer uitgeholpen en doorgeholpen. Ook toen de zaak muurvast liep bij Abraham. Gemeente, zal het niet gejuicht hebben in het hart van Abraham, zijn plannen falen niet. Kijk, als het verstandsgeloof wordt beproefd, dan zal ik u zeggen vanmiddag, als het verstandsgeloof wordt beproefd, weet u wat dat overhoudt? één brok ergernis. Eén brok ergernis. Maar als het geloof dat de Heilige Geest in ons hart heeft gegeven, als dat geloof beproefd wordt, misschien wel heel zwaar beproefd wordt, weet u wat dat geloof overhoudt? God. God in de Heere Jezus Christus. Zo was het ook bij Abraham. Toen kon hij naar de Moria, overwegende dat God machtig was, Isaac uit de doden terug te geven. Abraham heeft zo de stem van het vlees en al die vleeselijke overleggingen die er kunnen zijn, het zwijgen opgelegd door de stem van het geloof. Hij klieft het hout, zadelt de ezels en hij gaat met Isaac en enkele van zijn knechten op reis. En u weet het is geen reis van 3 kwartier. Het is geen reis van 1,5 uur of van 1,5 dag. Maar 3 dagen, moet u eens indenken, hoort dat ook niet bij de beproevingsweg. 3 dagen hebben ze erover gedaan. Abraham met Isaac aan zijn zijde. 3 dagen op weg naar de offerberg. Wat een beproeving. Maar, let op, Abraham heeft overwogen dat God almachtig is. En dat de Heere zal voorzien. En zo is hij in staat geweest om voor te gaan. Tot ze komen op de offerberg, de plaats van bestemming. We hebben het gelezen, de knechten moeten afblijven. Ze zouden Abraham alleen maar voor de voeten lopen. Ze zouden zelfs een duivelse verzoeking kunnen geven straks. En Abraham kunnen proberen af te zien van zijn voornemen, zijn gehoorzaamheid aan God. Ook dat, gemeente, is een geloofsdaad geweest, die knechten achter te laten aan de voet van de berg. Een geloofsdaad. Ja, een geloofsdaad. Weet u waarom? Abraham zegt, u hebt het met me gelezen in Genesis 22. Hij zegt tot die knechten, als wij aangebeden zullen hebben, de jongen en ik, dan zullen wij tot jullie terugkomen, wij. Ziet u dat geloof groeien tegen de verdrukking in? Het staat voor Abraham als een paal boven water, dat Gods plannen niet falen. En hoe vaak zingen ook wij het niet, gemeente, maar beleven we dan ook, God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij. Het is toch duidelijk dat God van zijn belofte niet af kan, maar ook niet af wil. Hij wil, gemeente, ook vandaag dat we met die beloften van hem tot hem terugkomen. Luther, ik las dat ooit bij Luther. En niemand kan dat zo zeggen als Luther. Luther zegt, weet u wat u moet doen? U moet die zak vol beloften, de beloften van God, u moet die beloften voor zijn voeten neerleggen. Schud die zak maar leeg, zegt Luther. Hij ziet je zo graag komen. Jonge vrienden, ook met die belofte verzegeld in je jonge leven reeds. Toen je gedoopt werd en God zijn hand op je heeft gelegd en zijn naam aan jouw naam heeft verbonden. En daar geweldige beloften aan je zijn gegeven. Daar mag je op pleiten en ja, natuurlijk, dat kun je alleen maar met lege handen. Maar daar zorgt de Heer ook nog voor. Abraham heeft ondertussen het hout van de ezel afgenomen en gelegd op de schouders van Isaac. Gemeente, ziet u daarin dan niet iets van de Heer Jezus Christus uitgetekend worden? Want hij heeft in het kruis zijn eigen offerhout gedragen. Isaac, type van de Heer Jezus, maar een verre schaduw. Want ik weet op dit moment nog niet wat er gaat gebeuren, maar de Heer Jezus wel. Hij heeft geweten wat er ging gebeuren. Hij heeft van eeuwigheid geweten. Gethsemane en Golgotha, dat kruis en die Godverlatenheid. En toch heeft hij ermee ingestemd om het heilig offerlam te zijn. om onze zonden te dragen en de straf te boeten die vreemd plaatsvervangend is hij weggezonken in die brandende toren van God over onze zonden, zo tot een zaligmaker te zijn. Hebben jullie hem ook nodig gekregen, jongens? De Heere Jezus Christus, de zaligmaker van zondaren. Want kijk, daar is hij voor gekomen. Dat is toch ook de rijkdom van het evangelie, gekomen voor zondaars, opstandelingen, vindt u dat? Rebellen. Mensen die slechts leefden om hem te beledigen. En die hem door hun misdaden aan het kruis hebben vastgespijkerd en geroepen, weg met hem, we hoeven u niet. Ik wil ook vandaag uw vrede zijn en jouw vrede schenken. Isaac draagt het offerhout. Abraham het mes en het vuur. En daar gaan ze de offerberg op, het steile pad. En plotseling wordt de stilte verbroken door een vraag van Isaac. Want Isaac vraagt, vader, ik zie vuur, mes en hout. Maar het meest essentiële missen we dat niet. Wat bedoel je, Isaac? Dit waar is het lam? Gemeente, is dat niet een geweldige vraag? Als een jongen van, we vermoeden, 16, 17, 18 jaar, de vraag stelt naar het lam. Als een kind van misschien wel 4, 5, 6 jaar vraagt naar het lam. Teken dat Abraham zijn jongen heeft onderwezen in de offerdienst, in de oud-testamentische dienst. Dat daar gesproken is over het lam als de kern, als de hoofdzaak van heel de godsdienst, ook voor vandaag. Gemeente, hoe is het bij ons thuis? Wat is de kern van ons spreken met elkaar? Wat is de hoofdzaak in ons gezinsleven? Draait alles om het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Vader, waar is het lam? Wat een geweldige vraag. Wat een heerlijke vraag. En Abraham zegt, mijn jongen, God zal zelf zorgen voor een lam. Dat is geloofstaal. En dan weet Isaac genoeg. En hij gaat vertrouwend verder. Totdat hij met vader gekomen is op de top van de berg. En ik stel me zo voor, het moet er toch een keer van komen dat Abraham verteld heeft. De opdracht van God en wat er moet gebeuren. Dat is ook weer een heel moment geweest wat Abraham alleen heeft kunnen doen door het geloof. En Isaac, wat zal er in Isaac zijn omgegaan? We lezen in ieder geval niet dat hij zich verzet heeft en dat hij zich losgerukt heeft en dat hij gezegd heeft, vader, maar dat nooit. Isaac is gehoorzaam. En gemeente, wat is dat nou anders en kan dat nou anders zijn dan de uitwerking van het geloof, die overgave aan God en dat stille vertrouwen? Vader, moet ik gebonden worden? Lieve vader, heeft de Heere om mij gevraagd. Het is goed. En hier ben ik. Hier ben ik. Gemeente, bent u ook? Jonge vrienden, zijn jullie er ook? Dan moet je niet zeggen, nou, dat is een stomme vraag, want u ziet toch dat wij er zijn? Maar bent u er ook? God heeft gevraagd al in het uur van de doop, naar u en naar jou. Ik heb het al gezegd, hij legde zijn hand op. De geloofsbelijdenis zegt, hij claimt in de doop ons leven. We worden apart gezet. De doop tekent je. De doop laat ons niet neutraal. God heeft je bij naam genoemd. Heb je geantwoord? Voor het geval, nee, God gaat door om naar een mens te vragen in de prediking van het woord en het lezen van onze Bijbel. En gemeente, is nu de uitwerking geweest dat u bent gaan horen. Dat u bent gaan horen de stem van de Heere die geen lust heeft in onze dood en ondergang. En dat u door al die blijken van gunst en liefde bent gaan zeggen, Heere, ziet, hier ben ik. Zoals wij het in onze kerk vroeger zongen, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. En dan neemt Abraham het offermes. om tot het uiterste toegehoorzaam te zijn aan de Heere. Wat een beproeving. Nee, wat een geloof. Een geloof dat zijn rustpunt vindt in Gods trouw en almacht. Immers, overwegende dat God almachtig is, Isaac uit de doden op te wekken, en op de berg des Heren zal het voorzien worden. En in dat geloof is Abraham niet beschaamd uitgekomen. Dat wordt onze derde gedachte, daar staat Abraham. De geloof. We hebben het al gezien en gehoord, innerlijk heeft Abraham het offer al gebracht. Dat was de daad van gehoorzaam zijn aan God in zijn hart. En nu voegt hij de daad bij het woord. Daar staat Abraham, ziet u. En hij heft zijn arm op met dat reusachtige mes daarin. Abraham, nog één moment en dan, we houden onze adem in, maar gemeente, God komt tussen beiden. Ineens is daar een stem uit de hemel, de engel des Heren. Het is God zelf die roept en die zegt, Abraham, Abraham, stop. Nu is het genoeg. Strek je hand niet uit naar de jongen, doe hem geen kwaad, want nu weet ik dat je God vrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet hebt onthouden. God wist het al, natuurlijk. Maar iedereen moet het zien en mag het weten dat Abraham met God wandelt. En dat hij hem niks wil achterhouden wat God van hem vraagt. Dat hij hem alles wil schenken. God heeft het geloof beproefd opdat het in de weg van loutering zou schitteren. Tot eer van de Heere in de hemel. Op de berg des Heren, hoe was het ook alweer, zal het voorzien worden. En is voorzien. Dan keert Abraham zich om, want een stem uit de hemel heeft geklonken. En achter zich, wat is dat? Hij hoort allerlei geritsel. Hij draait zich om en hij ziet een ram. Een ram verward in de struiken. God heeft voorzien. Maar God heeft ook Abrahams ogen geopend, gemeente. Want hoe zouden we anders het lam gaan zien, het offerlam? Je kunt in de kerk zitten. Dat is natuurlijk ontzaggelijk. Dat is ontzaggelijk. Dat een mens in de kerk zit jaar in, jaar uit. Onder de kostelijkste evangelieprediking. En dat hij het lam niet ziet. Dat de Heere Jezus Christus hem voor ogen geschilderd wordt. Zoals Paulus het zegt in de Galatenbrief. Dat al de heerlijkheid die aan hem is en in hem te vinden is. Als stamelend en stotterend voor onze aandacht wordt gebracht. En u ziet het lam niet. Dat is natuurlijk heel erg. Dat je de kerk uitgaat. Het woord is verkondigd. Het lam is ons aangewezen. En we hebben niet gezien. Gemeente, het is genade als we wel zien. God heeft de ogen van Abraham geopend voor die ram. En zo wil de Heer ook vandaag nog ogen openen, juist onder en door de verkondiging van zijn woord, waar de geest werkt en de kerkdienst maakt tot zijn werkplaats. En dan neemt Abraham de offerram. En hij offert hem aan de Heer. Kun je begrijpen? Als een brandoffer, als een dankoffer, als een lofoffer. Aan die God die zijn eigen kind niet heeft gespaard, maar die zijn eigen zoon heeft overgegeven voor, zullen we het nog één keer herhalen, voor rebellen, voor opstandelingen, voor zondaren, al zo lief, heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. En dan nog één ding, gemeente. We lezen in het slot van onze tekst dat Isaac als het ware in de dood geweest is waaruit Abraham hem als bij gelijkenis teruggekregen heeft. In de nieuwe vertaling staat niet als bij gelijkenis, maar bij wijze van spreken. En nou zeg ik niet dat dat fout is, maar ik zeg wel vanmiddag dat ik dat veel te zwak vind. En dat ik het hou wil bij de Statenvertaling als bij gelijkenis. Want immers, het is een gelijkenis op de Heer Jezus Christus. Want Isaac is inderdaad niet werkelijk gestorven, maar de grote Abrahams zoon, de Heer Jezus Christus, is wel werkelijk in de dood geweest. Het kon bij hem niet als bij gelijkenis. Isaac ging tot aan de dood en God zei stop, maar de Heer Jezus Christus moest in de dood gaan. Om zo de dood zijn prikkel te ontnemen, de schuld te dragen en de straf te boeten die vrede brengt. Voor Isaac was immers een plaatsvervanger. De Heer Jezus Christus is het lam zonder lam. Hij is de plaatsvervanger zonder plaatsvervanger. De middelaar zonder middelaar. De borg zonder borg. En bij hem was het niet, doe hem niks. Bij hem was het zwaard. Ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder, zegt de Heer. Hij is op het altaar gebonden, op wat voor altaar. En door wat voor handen. Maar gemeente, zo is in vervulling gegaan. Dat op de berg des Heren voorzien zou worden. Daar is voorzien. Voor uw en jouw zonden. Voor mijn schuld. In dat gezegend lam van God. Dat de zonde der wereld wegneemt. God heeft het allerliefste dat hij gaf gegeven. Opdat zijn recht verheerlijkt. En zijn liefde zou schitteren. Opdat zondaren zalig worden. Daarvan heeft Abraham in de verte al iets mogen zien. En wij gemeenten zijn toch nabijgebracht door het woord. Want dit evangelie ook van deze dag is een vervuld evangelie. Het zijn geen profetieën meer, maar het woord is vervuld. Kruis en opstanding zijn volbrachte feiten. En wij worden nabijgebracht in de prediking van het woord. Abraham heeft er iets van gezien en is verheugd geweest. Zo is hij teruggekeerd naar huis. En hoe gaat u nou terug naar huis, gemeente? Jonge vrienden, is dat ook met een blijdschap in je hart die de wereld niet kent en nog geven kan? Is dat blijdschap omdat u bent gaan zien? Iets bent gaan zien van de oneindige liefde Gods in de Heere Jezus. Omdat uw ogen zijn opengegaan voor dat heil dat nooit vergaat. Als het dan zo vanavond niet is. Gemeente, wie het ook betreft vanavond. Maar opnieuw staat de zaligmaker, hoort u het? De zaligmaker staat voor u met ogen vol van liefde. Met handen doorboord aan het kruis. En hij zegt u. Laat u zaligen, kom. Wat hebt u erop tegen? Kolbrugge zegt, dat vind ik een zeer diep woord. Zijt ge, en dat zegt hij dan in naam van God, zijt ge met mijn lam tevreden, zo ben ik met u tevreden. Dat is het, gemeente. Vader, waar is het lam? Hier is het lam, zegt God. Deze is mijn geliefde zoon. In wie ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Ik heb vorige week intrede gedaan in Dordt. Met de woorden uit Johannes 1. Zie het lam Gods. Dat de zon der wereld wegneemt. Zijt ge met mijn lam tevreden. Of wilt u er nog iets bij hebben? En denkt u nog iets aan te moeten dragen? Zijt ge met mijn lam tevreden. Zo ben ik met u tevreden. En wie met geloofsogen naar dit lam ging zien, gemeente, die raakt nooit meer uitgekeken. Die kijkt zich eeuwig zalig aan dit lam dat God gegeven heeft tot wijsheid, rechtvaardiging, heiligmaking en volkomen verlossing. En als u dit lam in het oog en in het hart gekregen hebt, dat lam brengt het zingen. Halleluja! Het lam dat onze zonden op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft. Die het volk dat hij ontzondigd heeft, in eeuwigheid beveiligt. Maar waar zul je zijn straks, zonder dit lam? Amen.